Alan Turing wordt ook wel gezien als een van de belangrijkste personen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was een van de voornaamste oorzaken dat de geallieerden de oorlog eerder konden winnen. En hij was homoseksueel. Je kunt over Alan's leven in films, boeken en documentaires leren. Sommigen bagatelliseren zijn seksualiteit, anderen negeren het regelrecht. En slechts een handvol erkennen dat de prestaties van Alan Turing evenveel te danken zijn aan zijn vroege romantische ervaringen als aan zijn intellectuele bekwaamheid. Eventjes naar het begin. Alan Turing was geboren in 1912 en als kind was hij al geniaal. Omdat zijn vader in het buitenland moest werken, groeide hij op in verschillende pleeghuizen. In deze pleeghuizen werden originaliteit, wetenschap en expressie niet per se aangemoedigd, om het zomaar te zeggen. Ook zijn moeder maakte zich zorgen om Alan's onafhankelijke geest. Toch liet Alan zich hierdoor niet tegenhouden. Hij was een dromer met ambitie en had een creatieve geest met een passie voor wetenschap. In deze onderdrukkende omgeving vond Alan troost in een van zijn klasgenoten en zijn eerste liefde, Christopher Markham. Als de echte nerds die ze waren, tekenden ze wiskundige formules naar elkaar in de les. We kunnen niet met zekerheid zeggen wat er tussen deze twee echt speelde. Was het platonisch of romantisch? Ze waren in elk geval intellectuele metgezellen en beste vrienden. Christopher was een van de enige mensen die intellectueel op hetzelfde niveau zat als Alan in de pleeghuizen. Samen ontdekten ze de wereld van de wetenschap. Helaas sloeg het noodlot toe en kon deze sterke band niet stand houden. Christopher werd snel ziek van tuberculose en overleed in 1930. Alan gaf aan dat hij al een voorgevoel had een paar dagen voordat Christopher stierf. En Alan was ontroostbaar toen zijn beste vriend overleed. Niet alleen verloor hij zijn beste vriend, maar ook zijn vertrouwen in God. Hierna ging hij verder als atheïst. Alan was wanhopig om een verklaring te vinden voor de dood van zijn beste vriend. Hij kwam met de theorie Nature of Spirit. Hierin concludeert hij dat de geest en het lichaam afzonderlijk van elkaar bestaan en dat bij de dood de geest kan voortleven en misschien zelfs een nieuw lichaam kan vinden om te bewonen. Of Christopher nou voortleeft of niet, zijn indruk op Alan leeft in ieder geval voort. De universiteit had ook een sterke invloed op de jonge Alan. De tolerante en liberale sfeer op King's College stelde hem in staat om zijn seksualiteit te verkennen en te accepteren door een relatie met zijn vriend en medewiskundige James Atkins. Het gaf Alan ook de kans om de politiek te verkennen door samen te werken met de anti-oorlogsbeweging, hoewel dit geen blijvende impact had. Behalve dat het Alan de kans gaf om zijn moeder brutaal bang te maken door de beweging communistisch te noemen in zijn brieven aan haar. In 1938 was Alan klaar met studeren. Net op tijd om mee te maken hoe Duitsland het Sudetenland inneemt. Vanaf dit punt begonnen de Britten met het decoderen van de zogeheten Enigma-code. De Enigma-code gebruikten de Duitsers om geheime informatie op een veilige manier met elkaar te delen. Vanaf 1941 was de code gekraakt door onder andere Alan Turing. Door deze code te kraken, konden de geallieerden belangrijke informatie van de Duitsers onderscheppen. Zo konden de geallieerden D-Day, de invasie op Normandië, plannen en wisten ze wat de Duitsers van plan waren. Er wordt geschat dat de Tweede Wereldoorlog dankzij het kraken van de Enigma-code zo'n 2 jaar eerder kon worden beëindigd. Tegen het einde van de oorlog was Alan een held geworden. Hij had ook een reputatie opgebouwd als een excentriekeling. Hij droeg naar verluid zijn gasmasker op om hem te beschermen tegen hooikoorts tijdens het fietsen, en hij bond zijn koffiemok vast aan een radiator om te voorkomen dat andere mensen het zouden gebruiken. Maar het breken van codes was niet zijn enige bezigheid. Hij had daar een groot deel van zijn tijd in de ban van elektronica doorgebracht. En hoe meer hij ze bestudeerde, des te meer was hij ervan overtuigd dat de universele machine waarover hij eerder had getheoriseerd, mogelijk was. Hij geloofde zelf dat naarmate deze machines groter werden, ze een bepaald niveau van intelligentie zouden verwerven. Misschien zelfs bewustzijn. Hij ging aan de slag bij National Physical Laboratory in Londen, dat vastzat in een race tegen de Amerikanen om de eerste computer te maken. Alan publiceerde een paper waarin een deel van het ontwerp voor een automatic computing machine werd beschreven. In 1947 verliet hij echter het team dat hieraan werkte en gingen zij verder zonder hem. Maar hij heeft wel gewerkt aan de basis voor het ontwerp van de computer. In 1952 ontmoette hij een jonge man, Arnold Murray, terwijl hij naar huis ging van de bioscoop. Het paar raakte in gesprek, gingen lunchen en kregen kort daarna een relatie. Wat hierna zou komen, zou het leven van Ellen voor altijd veranderen. Na het begin van deze relatie werd er ingebroken in Ellens huis. Ellen deed aangifte bij de politie, die hem vervolgens ondervroeg hoe hij Arnold kende. Ellen verklaarde openlijk dat ze een relatie hadden, wat leidde tot de arrestatie van zowel hem als Arnold wegens walgelijke onfatsoenlijkheid. Op advies van zijn broer pleitte Ellen schuldig aan de beschuldigingen en eenmaal veroordeeld kreeg hij de keuze tussen een gevangenisstraf of een behandeling van zijn seksualiteit door middel van oestrogeeninjecties. Chemische castratie dus. Ellen koos voor het laatste en voor een jaar werd hij blootgesteld aan impotentie en het ontwikkelen van vrouwelijke kenmerken zoals borstgroei. Ellen werd ook ontdaan van zijn veiligheidsmachtiging omdat de autoriteiten zijn seksualiteit beschouwden als een potentieel risico op chantage dat gebruikt kon worden om staatsgeheimen te achterhalen. Ellen vreesde ook dat zijn seksualiteit zou worden gebruikt om zijn intellectuele ideeën in discrediet te brengen. Ondanks deze door de staat gesanctioneerde marteling bleef Ellen redelijk opgewekt en vergeleek hij zijn laatste dag in de rechtszaal met het gevoel dat hij zo vaak op school had. Dat van de aangename onverantwoordelijkheid van een stout kind. Hij ging door met zijn werk en er was sprake van een relatie met een man uit Noorwegen. Hoewel de nauwlettende controle van de veiligheidsdiensten verhinderde dat deze relatie tot bloei kon komen. Niettemin werd Alan Turing in juni 1954 dood aangetroffen door zijn huishoudster. Een autopsie bevestigde later dat hij was overleden als gevolg van cyanidevergiftiging. Mogelijk van een half opgegeten appel die naast zijn bed was gevonden. Maar dit is nooit onderzocht. Een gerechtelijk onderzoek naar de dood van Ellen concludeerde dat hij zelfmoord had gepleegd, hoewel er een aantal alternatieve verklaringen zijn. Zijn moeder concludeerde bijvoorbeeld dat de dood van haar zoon te wijten was aan zijn onzorgvuldige opslag van laboratoriumapparatuur. Niks wees erop dat Ellen ongelukkig was en hij had ook geen zelfmoordbriefje achtergelaten. Hij nam elke avond een appel voor het slapen gaan en zijn moeder was ervan overtuigd dat zijn dood een ongeluk was. Filosoof Jack Copeland heeft ook gesuggereerd dat het gerechtelijk onderzoek naar de dood van Ellen niet voldoet aan de nauwkeurige normen die vereist zijn om het als een zelfmoord te beschouwen. Mensenrechtenactivist Peter Tatchell heeft zelfs gesuggereerd dat Turing mogelijk is vermoord door de veiligheidsdiensten omdat hij te veel staatsgeheimen wist en werd gezien als een doelwit vanwege zijn homoseksualiteit. Ondanks zijn prestaties zou Ellens veroordeling wegens walgelijke onfatsoenlijkheid 60 jaar na zijn dood worden gehandhaafd. Pas in 2009, toen een petitie werd gestart waarin om gratie voor Ellen werd gevraagd, vond de Britse bevolking plotseling hun geweten en voegde hun stem toe aan de beweging. De petitie leverde meer dan 30.000 handtekeningen op, wat premier Gordon Brown ertoe aanzette een formele verontschuldiging aan te bieden namens de regering. Hij zei: "Terwijl Turing werd afgehandeld volgens de wet van de tijd en we de klok niet terug kunnen zetten, was zijn behandeling natuurlijk volkomen oneerlijk. En ik ben blij dat ik de kans krijg om te zeggen hoezeer het mij en ons allemaal spijt wat er met hem is gebeurd. Ellen en de vele duizenden andere homomannen die werden veroordeeld, zoals hij was veroordeeld, onder homofobe wetten, werden vreselijk behandeld. Ik ben er trots op dat die dagen voorbij zijn." Voor velen was de verontschuldiging bitterzoet. Hoewel het bevredigend was om formele erkenning te krijgen voor het kwaad dat Ellen had doorstaan, waren velen diep ongelukkig met de taal van Browns verontschuldigingen. Waarom stond hij erop aan dat Ellen werd behandeld volgens de wet van de tijd? Waarom wordt het oorspronkelijke punt van de petitie niet genoemd, dat Ellen gratie moet krijgen? Het was duidelijk dat het gevecht nog niet voorbij was. Een vervolgverzoek, 2 jaar later, eiste opnieuw gratie. En ook die kreeg meer dan 30.000 handtekeningen, waaronder zelfs Stephen Hawking. Hoewel de toenmalige minister van Justitie, Tom McNally, beledigend suggereerde dat de gratie niet gepast was, omdat Ellen een misdaad beging in die tijd. McNally suggereerde zelfs dat Ellen beter had moeten weten, tot grote woede van campagnevoerders. In 2013 kreeg Ellen dan eindelijk postum gratie verleend en werd zijn eer hersteld. In 2017 werd dit uitgebreid tot de ongeveer 49.000 mensen die zich in dezelfde positie bevonden als Ellen. Deze wet werd omgedoopt tot de Alan Turing-wet, die met terugwerkende kracht gratie verleent aan iedereen die is veroordeeld voor relaties van hetzelfde geslacht. De nalatenschap van Ellen leeft zowel op wetenschappelijk als op persoonlijk vlak door. Om te beginnen, als Ellen er niet was geweest, zou ik deze podcast niet kunnen maken en zou jij het ook niet kunnen luisteren. Ellen's bijdrage aan informatica hebben de moderne wereld op een onvoorstelbare aantal manieren gevormd. En het is niet te zeggen hoeveel latere uitvindingen of vorderingen een direct resultaat zijn van zijn werk. Ook Jens Bosman vindt dat Ellen schandalig is behandeld na de Tweede Wereldoorlog. Als geschiedenisstudent en lid van Dwars GroenLinkse Jongeren heeft hij veel interesse in Ellen's leven, zijn prestaties, maar ook zijn homoseksualiteit en de destijdse behandeling hiervan. Hoe zou jij Alan Turing eigenlijk een beetje in je eigen woorden omschrijven?
Alan Turing was zo'n voorbeeld van iemand die één keer in de zoveel tijd langskomt met het soort brein waarvan je denkt, ja, ik weet niet hoe natuurlijk dit is, maar het is wel fantastisch, zeg maar. Het was iemand die vanaf een hele jonge leeftijd al heeft laten zien ontzettend veel in staat te zijn. En dan heb ik het niet alleen over dingen weten, maar vooral het inzicht en redenering. En dat is iets wat heel erg later terugkomt in zijn werk dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gedaan. Daar komen we zo natuurlijk op terug. Ik zou hem echt beschrijven als een soort van... Ik denk, als je het hebt over de Tweede Wereldoorlog, misschien wel de briljantste van zijn tijd. En dan zijn geneigd bij oorlogen natuurlijk altijd te kijken naar degene die aan het front staan of aan de leiding zijn. Hè? Dus naar regeringsleiders of naar generalen. Maar juist Turing was iemand die vanuit de achtergrond opereerde en ook daadwerkelijk van wat hij moest doen geheim moest houden. En juist daar een heel belangrijke rol in heeft gespeeld zonder dat het heel veel erkenning heeft gekregen. Maar misschien wel een van de meest bepalende rollen heeft gehad in de hele Tweede Wereldoorlog.
Dus volgens jou heeft hij in ieder geval een hele belangrijke rol gespeeld. Wat heeft hij dan in jouw woorden betekend voor de mensheid in zijn algemeen?
Nou ja, het is heel moeilijk vast te stellen om te kijken hoeveel levens hij bijvoorbeeld heeft gered. Omdat hij niet daadwerkelijk mensen uit het front heeft gesleept of zo. Maar waar Turing natuurlijk om gerenommeerd is het kraken van de Duitse Enigma-code. Het hele ontcijfersysteem van de Duitsers, waarbij ze elke 24 uur weer codes vernieuwden tijdens voor hun interne communicatie. En hij is vanaf 1938 of 39, volgens mij 38, is hij bezig geweest om op Bletchley Park, het landgoed waar de Britse geheime dienst probeerde codes van de Duitsers te ontcijferen, bezig geweest om dat te ontcijferen. En dat is uiteindelijk gelukt. En toen dat gebeurde, wisten de Britten, die moesten er natuurlijk heel voorzichtig mee omgaan. En die moesten niet aan de Duitsers laten weten of duidelijk laten merken dat zij wisten van die codes. Dus die moesten heel voorzichtig mee omgaan. En door die omgang met die codes en het achterhalen van die interne informatie van de Duitsers, hebben de Engelsen praktisch, nou ja, de schatting van historici is dat de oorlog daardoor iets van 2 jaar eerder is beëindigd, omdat ze wisten wat een tactisch moment zou zijn om binnen te vallen in Normandië bijvoorbeeld op D-Day, wat de plannen van de Duitsers waren in Rusland. Het aantal levens dat daarmee was gered, er zijn schattingen van, die lopen heel erg uiteen. Dat gaat van 6 miljoen tot 12 miljoen naar 20 miljoen, zeg maar. Dat is heel moeilijk vast te stellen, maar het is ontzettend... Wat je in elk geval kan concluderen, is dat de rol die hij heeft gespeeld echt gigantisch is geweest. En misschien, ik bedoel, we hebben het er natuurlijk vaak over, maar het is toch relatief... Iedereen weet wie Churchill is en iedereen weet wie Hitler is. Maar misschien is de rol van Turing nog wel iets te veel onderschat.
Dus volgens jou heeft hij in ieder geval tijdens de Tweede Oorlog heel belangrijke rol gespeeld. Maar wat is er met hem gebeurd na de Tweede Wereldoorlog?
Ja, Turing is, zoals ik zei, zijn werk dat hij deed was natuurlijk heel, heel delicaat. Hè? Hij moest heel veel geheim houden. Hij viel ook onder de Official Secrecy Act. Wat betekent dat het werk dat je hebt gedaan staatsgeheimen zijn. En daar mag je dus niet over hebben. Dat betekent dat hij na de Tweede Wereldoorlog, tot na het verlopen van de geheimhoudingstijd, geen erkenning heeft gekregen. Of dat het in elk geval publiek niet bekend was wat voor rol hij heeft gespeeld. Hij mocht het er ook niet over hebben. En Turing was homoseksueel. En in die tijd in Engeland was dat een misdaad. Was dat een vergrijp. Op het moment dat je betrapt werd op het hebben van een relatie met een man, dan stonden daar straffen op. En wat er met Turing gebeurde, is dat hij na de Tweede Wereldoorlog eerst relatief in de schaduw verdween. Thuis had hij allemaal laboratoria of dingetjes staan en proefjes. En hij verdween gewoon in de boeken en hij ging zijn ding doen. En op een gegeven moment ontmoette hij een bepaalde man. En die ontmoette hij volgens mij, was dat bij de bioscoop of zo, is dat het verhaal. En die man, dat was Arnold Murray. En dat was een 19-jarige met wie hij toen een relatie startte. En daar kwam de Engelse politie achter, omdat er op een gegeven moment bij Turing werd ingebroken. En toen gaf Turing in het onderzoek naar die inbraak toe, want Murray was toen bij hem thuis, dat zij inderdaad een relatie hadden waarop zij vervolgens gezamenlijk zijn vervolgd, Turing en Murray. En toen heeft de advocaat van Turing zelfs besloten het hele bewijs of die relatie niet aan te vechten, dus hem ook niet te verdedigen. Hij werd veroordeeld samen met Arnold Murray en toen kreeg hij dus ook de mogelijkheid tussen zelfstraf of een voorwaardelijke vrijlating. En hij koos voor die voorwaardelijke vrijlating, maar er stond een soort voorwaarde op dat hij een behandeling zou ondergaan om zijn libido te verlagen. Dat was een beetje het verhaal, dat hij daardoor niet nogmaals in homoseksueel vergrijp zou terugvallen. Dat is echt hoe er toen werd geredeneerd. En hij kreeg vervolgens een middel dat niet alleen zijn libido verlaagde, maar hij werd daadwerkelijk ook impotent van. En het was, ik weet niet meer precies hoe het middel heet of wat ook zo is, maar het was een soort oestrogeenmiddel dat hem dus een beetje feminiseerde, zeg maar. Dus hij kreeg ook last van de groei van feminine of vrouwelijke uiterlijkskenmerken, zeg maar. En dat is iets dat hem in elk geval dusdanig hard heeft beïnvloed. Dat hij, dit was in 1952, dat zijn veroordeling en zijn relatie. Dat hij in 1954, en er zijn kanttekeningen bij te plaatsen, maar het vermoeden is dat hij naar aanleiding van het pure ongeluk van het, zeg maar, niet erkennen krijgen voor het harde werk dat je hebt gedaan, veroordeeld worden vanwege je identiteit van wie je bent en waar je voor uitkomt. Dat hij daar in 1954, naar aanleiding daarvan, zelfmoord heeft gepleegd met cyaankali, een soort gif.
Je zei net al dat er wat aantekeningen daarbij zijn. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, dat is best wel fascinerend. Dat gaat dus over of het wel of niet zelfmoord is geweest van Turing. Wat er gebeurde is dat hij werd aangetroffen in zijn bed met naast een half opgegeten appel en sporen van cyaankali. Turing's favoriete sprookje was Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. En zijn favoriete stuk van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen was het punt waarop de stiefmoeder van Sneeuwwitje de appel vergiftigt en die aan Sneeuwwitje geeft. Waarop Sneeuwwitje, nou ja, zoals bekend, wordt vergiftigd. Dit ruikt natuurlijk alsof hij een soort van zijn eigen zelfmoord in scène heeft proberen te zetten naar het sprookje van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Wat een, echt een bijna bizar verhaal is. Maar er zijn ook kanttekeningen bij dat verhaal te plaatsen. Namelijk, hij schijnt elke avond voor het slapen gaan een appel te hebben gegeten. En het is normaal als je af en toe je appel niet opeet. Dus die half opgegeten appel, dat kan prima gewoon een normaal dingetje zijn. Verder, zoals ik zei, hij ging thuis veel aan de slag met laboratoriumspullen en allemaal stoffen. En de moeder van Turing heeft verklaard dat hij al die stof heel ongeorganiseerd en gewoon rommelig heeft opgeslagen. Waarbij het best zou kunnen dat hij gewoon bepaalde stoffen heeft ingeademd. En dat cyaankalium kan ook, zeg maar, dingen door het inhaleren in je lichaam het gewoon dysfunctioneren veroorzaken. En weer een andere verklaring was ook dat iets dat ondersteunt is ook dat volgens het hele de autopsie, zeg maar, dus waarin je kan lezen wat zijn doodsoorzaak is, is het niet per se het consumeren van cyaankalium, dus dat het in de appel zou zitten en dat hij dat zou hebben gegeten, maar dat hij het meer binnengekregen zou hebben. Maar omdat de politie van Londen het gewoon heeft beschouwd als een zelfmoord, is daar nooit meer uitvoerig onderzoek naar gedaan. Wat op zich wel jammer is, want nu kunnen we eigenlijk niet te weten komen of hij daadwerkelijk zo ongelukkig was dat hij zelfmoord had willen. Er is ook geen zelfmoordnood van hem achtergelaten of iets dergelijks. Dus dat is heel, ja. Maar goed, het lopende verhaal is dat hij zelfmoord heeft gepleegd.
Het is natuurlijk een beetje speculatief, maar wat geloof jij zelf dan dat er is gebeurd?
Ja, nou ja, als je, ik probeer nog makkelijk te redeneren en gewoon achter elkaar te zetten en dan, het is heel mooi om te geloven, nou ja, mooi is het eigenlijk niet, het is natuurlijk triest, maar het is een soort makkelijke 1 plus 1 is 2 om te zeggen van hij hield van Sneeuwwitje, hij is vergiftigd met cyaankali en ligt een appel naast zijn bed. Ik bedoel, als ik de politie van Londen was geweest, dan had ik ook 1 plus 1 is 2 gezet. En als je dan de autopsie dingen leest en denkt, maar hij heeft het geïnhaleerd en hij eet vaker een appel, dan, en er is geen zelfmoordbriefje bijvoorbeeld achtergelaten, geen afscheid, niets wat erop wees dat dit een bewuste actie van hem was, dan zou het, vind ik het verklaarbaarder om te concluderen dat het meer een soort ongeluk was. Maar ja, er zijn voor beide scenario's wat te zeggen. Het is namelijk ook gewoon heel goed mogelijk dat hij daadwerkelijk diep ongelukkig was. En ja, maar het is als geschiedenisstudent of als historicus, zo mag ik mezelf nog niet noemen, maar historici doen dat, die wel historicus zijn, die zeggen dat ook. Het is heel moeilijk om hier een conclusie uit te trekken, omdat dit heel erg gaat om het gevoelsleven van iemand en op basis van historische feiten kun je daar eigenlijk nooit wat over concluderen.
Heb jij misschien nog wat anekdotes, als je zo even nadenkt, die je kan delen over Ellen?
Nou ja, ik heb natuurlijk geprobeerd een klein beetje mijn huiswerk te doen. Het is niet zo dat ik van nature heel erg veel over Ellen Chung weet, maar ik weet wel zijn rol in de oorlog, maar ik dacht, ik ga iets meer over hem opzoeken voordat we dit opnemen. En Turing die ging toen hij, ik dacht een jaar of 13, 14 was, ging hij naar een kostschool in Midden-Engeland. En hij kwam uit Zuid-Engeland, uit de buurt van Southampton. En toen ging hij naar een Engelse kostschool in Sherborne. En daar ontmoette hij eigenlijk wat je zou kunnen beschrijven als zijn eerste relatie. En die heette Christopher Morcombe. En Christopher Morcombe was een jongen, of Alan Turing moet ik zeggen, die was al heel vroeg geïnteresseerd in bepaalde wetenschappelijke dingen. Hij kwam in aanraking met het werk van Albert Einstein bijvoorbeeld, die een beetje uit die tijd ook werkte. En wist ook al op heel jonge leeftijd heel waardevolle toevoegingen te doen aan bijvoorbeeld de relativiteitstheorie. Ook aan bijvoorbeeld het werk van Newton. En Christopher Morcombe was iemand, een van de weinigen op die school waarmee hij zat, met wie hij daar goed over kon praten. Dus iemand met wie hij op hetzelfde niveau een beetje intellectueel kon levelen. En er is heel weinig feitelijks bekend over of dat daadwerkelijk een relatie is geweest of een hele goede vriendschap. Maar wat wel duidelijk is, is dat Christopher Morcombe is op zijn, ik weet niet op welke leeftijd, maar hij is in 1930 in elk geval overleden aan tuberculose. En dat heeft Turing dermate hard geraakt dat je daar nog heel veel over terugleest in bijvoorbeeld persoonlijke brieven en ja, zijn eigen werk ook later. Dus het vermoeden dat dat zijn eerste relatie is geweest, zeg maar, dat is wel groot. En ja, die Morcombe die ging dus dood. En naar aanleiding daarvan heeft Turing heel veel brieven geschreven naar zijn moeder bijvoorbeeld, en ook naar andere vrienden, waarin hij uitlegt hoe hard het hem raakt. En er zijn ook vermoedens dat Turing is opgevoed in een christelijke omgeving. Zijn ouders die waren hoog middenklasse, zijn vader die vocht voor de Britten in India voor het koloniale rijk. En dat was van natuurlijke Anglicaans kerkelijk. En hij is na die tijd, ergens na 1930, in elk geval expliciet atheïst geworden. En een vermoeden is dat na de dood van Morcombe hij zeg maar het vertrouwen in de religie een beetje verloor. En dat hij ook daarna een soort materialistischer ideologie ging aanhangen, zeg maar. Het werd allemaal wat minder ideologisch bij hem. Hij verloor wat meer vertrouwen in de wereld en het werd allemaal net iets meer materialistischer. En dat is eigenlijk de eerste notie die er is van Alan Turing's aanraking met de homoseksualiteit in die tijd. Waarbij moet vermeld worden dat hij in die kostschool daar ook niet per se ooit is op betrapt door andere getuigen dan hij zelf. Dus het is moeilijk om te bevestigen wat voor soort relatie hij met Morcombe heeft gehad. Maar goed.
Ik las ook over deze relatie dat het hoogstwaarschijnlijk kan zijn dat als er dan wel romantische gevoelens waren, dat het best wel eenzijdig was vanuit Ellen's kant.
Ja, dat is op zich wel aannemelijk, want er is ook vrijwel niets bekend vanuit de kant van Morcombe. En het is heel goed mogelijk dat in een tijd waarin in aanraking komen met homoseksualiteit praktisch uit hun boze is, een taboe is, en je daar nooit mee wordt geconfronteerd op het moment dat je het zelf ook niet bent, dat iemand als Alan Turing, die voor zichzelf in elk geval duidelijk had dat hij homoseksueel was, zeg maar, als hij, Christopher Morcombe was zeg maar de enige jongen zo'n beetje in zijn hele leven op wie hij op dezelfde niveau kon levelen. En dat heeft hem dermate, denk ik, gefascineerd en geraakt, dat het heel goed mogelijk is dat daar een soort van verliefdheid uit ontstond die niet per se beantwoord werd, maar dat niet, desalniettemin, Morcombe een belangrijke rol heeft gespeeld in zijn leven. Maar inderdaad, omdat er vanuit Morcombe's kant zo weinig bekend is, is het heel moeilijk om daar een conclusie uit te trekken.
Weet jij misschien nog van andere relaties die Ellen eventueel heeft gehad, of is daar niet zoveel over bekend?
Nou ja, hij heeft fascinerend genoeg in 1941, toen hij op Bletchley Park werkte bij de Britse overheid voor de geheimcodes, heeft hij een vrouwelijke collega, Joan Clark, heeft hij op een gegeven moment ten huwelijk gevraagd. Ze hadden een soort van relatieaffaire, iets dergelijks. Dat gebeurde natuurlijk meer. Hè? Homoseksualiteit was strafbaar en veel homoseksuelen ook meer in het verleden. Onder andere het voorbeeld van Oscar Wilde is bekend, die ook getrouwd was met kinderen, maar ook allerlei affaires erop nagehouden heeft, bijvoorbeeld. Dat is wel een stukje meer terug, maar op zich. En Turing die heeft dus op een gegeven moment een vrouwelijke collega ten huwelijk gevraagd. En ook John Clarke heeft ja gezegd daartegen. Bij wijze van, het is moeilijk om daar een motief uit af te leiden. Maar in elk geval, voor hem kon dat fungeren als soort van dekmantel, want dat is iets dat vaker voorkwam in die tijd. Hij heeft toegegeven aan Clarke dat hij homoseksueel was. Waarop Clarke naar het verluidt vrij onaangedaan was. Zij was niet per se verrast daardoor, zeg maar. Waaruit we misschien wel kunnen concluderen dat het bij Turing in elk geval niet heel erg verborgen was, zijn homoseksualiteit. Maar vervolgens door onder andere de reactie van Clarke en ook zijn eigen toch niet grote comfort met het idee van de trouw met een vrouw, heeft hij uiteindelijk het huwelijk wel geannuleerd. Dus dat was vrij kortstondig.
In hoeverre zou jij zeggen dat Ellen best wel schandelijk is behandeld na de Tweede Wereldoorlog?
Het is allemaal een soort van opeenstapeling van dingen die zo ontzettend zuur waren voor hem. Alleen al het opgroeien in een tijd, dat geldt voor praktisch 99% van de geschiedenis, maar toch, waarin homoseksualiteit niet geaccepteerd is. En dan ook nog eens zulk hard en belangrijk werk hebben gedaan in de Tweede Wereldoorlog, waar je geen erkenning voor krijgt, omdat dat gewoon volgens de wet niet mag. Het werk moest geheim gehouden worden. De manier waarop hij behandeld is, het is natuurlijk ook de politie van Londen en het gerechtshof van Londen, die wisten natuurlijk ook niet wie hij was, zeg maar. Die wisten ook niet wat voor rol hij heeft gespeeld. Maar het praat natuurlijk niet goed dat er zo ontzettend naar met hem is omgegaan. Alleen al die hormoonbehandeling met dat oestrogeen bijvoorbeeld, dat bij homoseksuelen in die tijd plaatsvond. Dat is, als je er nu aan terugdenkt, dat is 70 jaar geleden. Minder. Dat is 69 jaar. Dat is bizar hoe recent dat is en hoe naar de op die manier mee werd omgegaan. Uiteindelijk is heeft hij in 2013, dus ver na zijn dood, uiteindelijk een pardon gekregen. Een posthumous pardon noemen ze dat dan. En in 2016 hebben ze naar aanleiding van het pardon op Alan Turing, hebben uiteindelijk 65.000 veroordeelde homoseksuelen in het verleden in het Verenigd Koninkrijk ook nog een pardon gekregen. Dus je zou kunnen zeggen, in zijn tijd is hij schandalig behandeld. En het heeft heel lang geduurd voordat de Britse overheid dat heeft toegegeven. Echt heel lang. Maar uiteindelijk na 2013 en dus ook in 2016... is hij wel in ere hersteld, ook nadat meer bekend werd over het belangrijke werk dat hij heeft gedaan. En die erkenning, die is er uiteindelijk wel gekomen. Dus je zou kunnen zeggen, zijn behandeling is goed gekomen, maar het duurde allemaal wel veel te lang.
En het zijn ook de Turing-wetten, zoals ze de bijnaam hebben gekregen, gekomen?
Klopt, dat is dus in 2016. En het mooie daarvan is, ik had het dus over die 65.000 die een pardon hebben gekregen. Daarvan waren er 15.000 ook daadwerkelijk nog in leven. Dus die hebben dat ook nog mogen meemaken. Nou, dat vind ik dan wel weer iets moois hebben. Eigenlijk zou het natuurlijk het meest ideale zijn dat je een soort systeem hebt waarbij op het moment dat je bent veroordeeld voor een wet die op een bepaald punt wordt afgeschaft, dat je veroordeling dan ook niet meer rechtsgeldig is. Dat is op dit moment nog niet zo, want al deze mannen hadden nog steeds een pardon nodig. Maar dat was misschien wel logischer geweest. Nu moest het op deze weg. En het was in elk geval fijn dat die 15.000 dat nog hebben kunnen meemaken.
En hier beëindigen we ons verhaal. Het is belangrijk om nogmaals te vermelden hoeveel we Alan Turing als LHBT'er verschuldigd zijn. Alan was geen mensenrechtenactivist. En toch heeft zijn leven tot op de dag van vandaag als inspiratiebron gediend voor talloze mensen die tegen homofobie vechten. In die zin laat Alan's leven ons zien hoe ver we zijn gekomen en hoe ver we nog moeten gaan. Persoonlijk denk ik graag dat het leven van Alan een herinnering is aan de kracht van de menselijke geest, aan het vermogen tot goedheid en grootsheid, en bovenal een enorme bron van inspiratie voor de LHBT-gemeenschap.